Verzoeken.
Ja, maar ik wil juist verzoeken of iedereen zo stil mogelijk wil blijven zitten, want dan kunnen we weer beginnen. Dus ik vraag u weer aan u weer even een momentje van rust.
Zo, goedenavond, vrienden. U vraagt en u weet het, hè? Probeer er een antwoord bij te vinden. Als het niet kan, zeg ik het ook. Als u het niet goed vindt, mocht u het ook zeggen. Schriftelijke vragen gaan voor. Ik weet niet of we voor de rest tijd overhouden. Eerste vraag.
Ontstaat er verlichting na het boren van een derde oog?
Zover mij bekend niet. Ik denk eerder dat iemand die zoiets heeft geestelijk geborneerd raakt. Maar is mij niets van bekend dus. Huh?
Is Chris Lindemans alias King Kong verscheiden na de oorlog van 40-45?
Dat zou ik na moeten vragen, dat weet ik eerlijk niet. Maar als het niet zo is, dan is hij nu toch een uitgediende oude weer. Dus dan maakt hij zich druk over.
Zal de AIDS-epidemie die thans in Amerika heerst, Nederland ook in zijn greep krijgen?
Ja, dat is een vraag. Je kunt alleen maar zeggen, wanneer de gemeenschap op aarde bij een toenemende vertechnisering en beheersing van het milieu kwalen onder bedwang krijgt, ontstaan er automatisch nieuwe kwalen die men niet onder bedwang heeft. AIDS is één daarvan. Ik neem aan dat dus ook in Nederland gevallen van AIDS voor zullen komen. Zo goed als in alle andere delen van de wereld. Maar naarmate men meer gaat leren over deze kwaal, zal het gevaar van de besmetting toch wel minder worden, dacht ik. Zodat het aantal niet zo sterk zal stijgen. Er zijn op het ogenblik enkele ontdekkingen in de juiste richting gedaan. Voor het probleem helemaal bedwongen kan worden, verloopt er ongeveer 20 jaar. Voldoende.
Zullen de Olympische Spelen in Amsterdam gepaard gaan met terrorisme?
Nou denkt u veel verder vooruit dan ik kan zien. Of dacht u dat de Olympische Spelen in Amsterdam kwamen?
Zal er een escalatie komen in het geweld in Zuid-Afrika?
Dat is onvermijdelijk. Omdat dus op het ogenblik de ouderen die altijd nog hebben geprobeerd om de langzame weg en het compromis te volgen, nu geconfronteerd worden met door buitenstaande sterk bevorderde groepen, die op het ogenblik beginnen zich te bewapenen, juist omdat de ouderen voor een deel door de staat zelf, Zuid-Afrika zelf, bewapend zijn. En dat betekent dat er steeds meer wapens in omloop komen. En als ze er zijn, worden ze ook gebruikt ook. Voldoende?
Welke klier zorgt voor bescherming tegen astrale indringers? Waar zit hij en hoe kan je hem activeren?
Ja, hij zit aan onze kant. Er is dus geen klier die tegen astrale indringers bescherming biedt zonder meer. Omdat het een kwestie is van evenwichtigheid van uw levensstromen plus de kwaliteit van uw eigen uitstraling. Astrale indringers zijn overigens geen figuren die van elders uit bezield moeten worden. Voldoende?
Kunt u iets zeggen over poltergeistverschijnselen en over de relatie tussen medium en effect?
Ja, de meeste poltergeistverschijnselen zijn niets anders dan telekinese. Heel vaak door mensen voortgebracht in de puberteit of door ouderen die nog niet aan de puberteit ontgroeid schijnen te zijn, of schoon hun leeftijd dat doet vermoeden. In enkele gevallen, maar alleen in enkele gevallen, zijn het entiteiten die misbruik maken van de kracht en de uitstraling van levende mensen die daarvoor vatbaar zijn. En dan, ja, u zegt de relatie tussen de medium en
effect.
Effect. Ik zou zo zeggen, een medium bepaalt de mogelijkheden op dezelfde manier waarop een instrument met zijn kwaliteiten de mogelijkheden van de muzikus bepaalt. Het effect dat bereikt wordt is dus afhankelijk van de kwaliteit van het medium. Maar het medium bepaalt zelf niet datgene wat wordt geproduceerd. Voldoende?
Mevrouw Mulder-Schalekamp heeft boeken geschreven over EMET, een intelligentie aan gene zijde. Is die nog aanwezig en helpt die de mensen op de aarde nog?
What's in a name? Ja, laten we zeggen, er bestaan dergelijke figuren wel. Ofschoon van mij niet gezegd kan worden dat ik de naam EMET meermalen gehoord heb. Maar ik weet dat een bepaalde entiteit met die en andere namen wel eens wordt aangeduid. Zou u deze bedoelen? Ja, dan is het antwoord ja. Er wordt nog voor de mensen op aarde gewerkt. En niet alleen door deze, maar door vele anderen ook. Voldoende?
Het werken aan je gezondheid impliceert dat je jezelf gevoeliger maakt. Kunt u daar iets over zeggen?
Ik kan de samenhang niet goed zien. Als je jezelf gezonder maakt, volgens menselijke opvattingen, maak je jezelf evenwichtiger. En dan is je eigen gedachtesfeer bepalend voor het al dan niet gevoeliger worden. De lichamelijke toestand en conditie heeft er heel weinig mee van doen. Het is bekend dat bepaalde toestanden van optimale gevoeligheid bereikt worden in perioden van feitelijke uitputting, bijvoorbeeld na een 30-daagse vaste. Ik hoop dat voldoende is.
Waar zal deze tijd van geweld, hebzucht en decadentie in resulteren?
Wel, er worden steeds meer mensen misselijk van deze kwaliteiten die u noemt. En vreemd genoeg ook een heel groot aantal jongeren die nog enig uitzicht hebben in de maatschappij, dus niet uit baloorigheid meedoen, beginnen op het ogenblik zich af te zetten tegen deze tolerantiemaatschappij. De tolerante maatschappij is uiteindelijk mede oorzaak voor alle problemen, inclusief het geweld, de terreur en dergelijke, zoals die op het ogenblik bestaan. Voldoende?
Wat is de zin van de grondige ontgifting? Helpt het met bestrijding van kanker?
Ja, dat is mogelijk. Vergeet u niet, kanker is dus een hele reeks van begrippen die alle wel een celwoekering hebben, maar waarbij de oorzaken heel verschillend kunnen zijn. Van deficiencies af tot vergiftigingen toe. Zelfs zenuwspanningen kunnen tot kankervorming dus aanleiding zijn. Maar een ontgifting houdt in ieder geval in verbetering van de zuurstofvoorziening, een verbetering van de spijsvertering en daarmee een versterking van de aanwezige gezonde cellen.
Voldoende? Wat zijn de kenmerken van het Mayahana, geloof ik, Sander?
Ja, als je zegt Mayahana, dan ga je eigenlijk uit van een Oosterse filosofie waarbij de erkenning van de waan voert tot een overwinning van de waan en vanuit de waan een aantal werelden kunnen worden betreden. Eerst met hulp van een leider, daarna zelfstandig, zodat men kennis kan nemen van een totaal van werelden en deze vergelijkende de waan steeds meer terzijde kan stellen, tot men uiteindelijk deel wordt van de innerlijke en alomvattende waarheid. Voldoende?
Wat is uw mening over de moderne Soefi-beweging? Bezit die geestelijke waarden die zinvol zijn?
Wanneer we rekening houden met de onder meer meditatietechnieken die ze hanteren, de wijze waarop ze een gezamenlijke sfeer weten te vormen en de leefregels waaraan de meesten zich houden, zou ik zeggen nadrukkelijk ja. Ik zeg daarbij niet, het soefisme is de enige juiste weg. Maar het is wel een goede weg. Voldoende?
Kent u een adequate behandelingswijze voor de bloedkanker, geestelijk genezen, en hoort hier een dieet bij?
Ja, bloedkanker, dat is een heel moeilijke kwestie. Geestelijk genezen is namelijk alleen onder omstandigheden mogelijk. En wel wanneer er slechts sprake is van een zeer geringe mergaantasting. Zodra die mergaantasting verder is doorgedrongen, dan kunnen we wel zeggen, nou ja, vergeet het maar. De dieetbehandeling voor alle vormen van kankers verhoogt de resistentie en kan ook in gevallen van bloedkanker dus het proces vertragen. Maar tot stilstand brengen, zover mij bekend, niet. Voldoende?
Hoe zit het met het leven van andere planeten en het contact tussen hen en ons? Komt dit nog, bedoeld wordt, hier in de derde dimensie met hun voertuigen?
Ja. Neemt u me nou niet kwalijk. Als u uitgaat, waar gaat u dan naartoe? Door naar een mooi plekje. Is daar er niet? Voldoende?
Amnesty International bestond onlangs 25 jaar. Optreden tegen misstanden in andere landen, folteringen, dissidenten enzovoort, wordt als bemoezig beschouwd en een zaak van nationale wetgeving. Zijn alle mensen echter niet in de eerste plaats medemensen? Met andere woorden, is het aan de kaak stellen van dergelijke wantoestanden, inclusief het aansprakelijk stellen van betrokken personen, regeerdere instanties en dergelijke, niet terecht?
Vanuit mijn standpunt is het terecht. Maar ik kan heel goed begrijpen dat vele regeerderen het gevoel hebben dat mensen die toch werkelijk hun gehele samenleving in gevaar hebben gebracht, dan verdedigd worden door Amnesty International. Want de denkwijzen kunnen sterk verschillen. En een regering die probeert redelijk een bepaalde structuur in stand te houden, zal elke groep die daartegen optreedt, zeker als dat met geweld gebeurt of met buitengewoon veel propaganda, beschouwen als een verplichting, als een noodzaak. Als iemand hier in de Kalverstraat amok maakt, dan zeg je toch ook niet, die arme kerel, die mag je niet opsluiten. Hè? Want hij heeft het zo niet bedoeld of zo. En dan zeg je toch ook niet, is machtsmisbruik. Ik geloof dat je hier een verschil moet maken tussen nationale wetgeving, waarbij een bepaalde bestaande maatschappelijke structuur probeert zichzelf ten koste van alles te handhaven en daardoor maatregelen neemt waarvan de tegenstanders het slachtoffer kunnen worden, en aan de andere kant. Dus het recht van de mens om zichzelf te zijn. Maar de mens kan alleen zichzelf zijn binnen een gemeenschap, omdat hij zonder deze gemeenschappelijkheid niet als mens kan leven en bestaan. En daar zit u met een paradox. Ja, kort na de equinox kwam u met de paradox. Ik wil een antwoord trachten u te geven, maar mijn antwoord moet dan luiden, ach, we zullen het beleven, dat mensen nog wat wijzer worden en daardoor grenzen smelten. En als dat gebeurt, dan acht ik een beweging als Amnesty International als iets wat werkelijk nuttig kan zijn, omdat het dan niet alleen tegen autoriteiten gaat, maar tegen verkeerde opvattingen. Zodra het echter een politiek instrument wordt, kan het voor enkelingen een zegen zijn, maar ik geloof niet dat het als geheel een behoorlijke functie heeft. Het spijt me.
In ons land wordt aan daders van strafrechtelijke delicten 100 maal zoveel geld besteed als aan de slachtoffers daarvan. Bijvoorbeeld 200 miljoen voor reclassering en ter beschikkingstelling, plus ruim 60 miljoen voor rechtshulp, voornamelijk aan daders, tegenover 300.000 voor 30 hulpprojecten voor slachtoffers, plus sinds kort 1 miljoen om slachtoffers te informeren over de mogelijkheid tot schadevergoeding en verloop van het proces, en 1 miljoen voor het schadefonds slachtoffers geweldsmisdrijven. Wat zou de juiste verhouding zijn en wat zou echt nodig zijn?
De juiste verhouding zou zijn: straf is geen wraak, maar het is een op voor de gemeenschap zo draaglijk mogelijke wijze een tijd lang buiten de gemeenschap stellen van degenen die door hun gedraging in die gemeenschap of delen daarvan in gevaar brengen. Wanneer je vanuit dit standpunt en niet vanuit allerhand menselijkheidsoverwegingen van, ja, maar de misdadiger is toch ook een mens, te werk zou gaan, dan zou eruit een grotere preventieve werking uitgaan, dacht ik. En gelijktijdig zou men de gelden beschikbaar hebben om de slachtoffers werkelijk te helpen in plaats van een machteloos gebaar te maken. Mijn opvatting.
Komt alle egoïsme vroeg of laat voor de volle 100% ten val en zo ja, hoe? In de praktijk lijkt je met egoïsme en bedrog een aardig eind te kunnen komen. Hmm. En misschien in uw wereld ook nog wel enigszins.
Ja, bedrog is bij ons moeilijk, hè? Omdat je dus, wanneer je iets uitstraalt, eigenlijk jezelf geheel afleesbaar maakt. Ja, dus maar goed dat het op aarde niet het geval is, want waar zou je dan nog leiders moeten vinden? Ja, eerlijk waar, de meeste leiders die op het ogenblik een hele goede reputatie hebben, zouden, wanneer alles omtrent hem bekend was, meer moeten beschouwd worden als katholieke hulpgeestelijke, hè, misleiders. Maar om het heel simpel te zeggen, egoïsme kan voor een deel veranderen, maar het blijft bestaan. Omdat elke mens egocentrisch de wereld beleeft. En dit egocentrisme altijd een mate van ik-betrokkenheid, en dat is uiteindelijk ook een soort egoïsme, ten gevolge heeft. Voldoende?
ODV-sprekers lijken, naar aanleiding van kwesties als fascisme, politiek, een scheiding te maken tussen de persoon en zijn functie en een verschijnsel. Met andere woorden, je moet hen niet veroordelen, maar je kunt toch niets van elkaar scheiden. Zulke verschijnselen, fascisme, ideologieën en ook de kerken bestaan slechts bij de gratie van personen.
Al deze instellingen bestaan bij gratie van degene die willen volgen. Zonder dat kunnen ze namelijk niet bestaan. Elk systeem, of het nu kerkelijk is, fascistisch, communistisch of anders, kan dus alleen bestaan doordat het door zeer velen als waardevol, juist of als onontkoombaar wordt geaccepteerd. Het is dan onredelijk voor het falen van de menigte, de massa, om zich tijdig te richten tegen misbruiken van de leiders, die leiders aansprakelijk te stellen. Ik hoop dat u het kunt begrijpen. Dat is de scheiding die we maken. Je kunt voor het gehele gebeuren niet één persoon aansprakelijk stellen. Je kunt ook niet een heel volk zonder meer aansprakelijk stellen. Want als we gaan kijken bijvoorbeeld naar de Hitlerperiode, wat de mensen dan graag doen, dan zeggen ze, ja, Adolf Hitler en zijn kliek waren de schuld. Oh, wacht even. Adolf Hitler en zijn kliek hebben het heel goed bedoeld in het begin. Maar zij zagen dat ze met brutaliteit alles gedaan konden krijgen, omdat iedereen alles deed om hen te vriend te houden. En daardoor werden zij onbetrouwbaar, zowel tegenover de buitenwereld als ook ten aanzien van het eigen volk. En kregen ze het gevoel dat zij het recht hadden om alleen te bepalen wat goed was voor de wereld, voor de mensen. Kun je hen dan aansprakelijk stellen voor de resultaten van dit proces, wanneer zoveel landen en staten eraan meegewerkt hebben? Ik wil zelfs verder gaan dan dit. De uitroeiing van het Joodse volk is ongetwijfeld door de fascisten gebeurd. Maar mag ik eraan toevoegen dat al voor de Tweede Wereldoorlog over deze kampen en concentraties en ghetto's gegevens bekend waren in Zwitserland, in de Verenigde Staten. En dat de daar levende groeperingen van Joden hebben gezegd, zal zo erg niet zijn. En dat de staatslieden hebben gezegd, ja, maar de vrede is belangrijker dan nou op zo'n pijnlijk onderwerp nou Duitsland aanspreken. Hadden ze het maar gedaan, was het anders geweest. En dan kun je dus niet zeggen, de verantwoordelijkheid ligt bij degene die het gedaan hebben. Het ligt ook bij degene die het toegelaten hebben. Nu misschien bitter om het te zeggen, maar het is waar.
Komen veranderingen in de maatschappij via de politiek tot stand?
Altijd ondanks de politiek. Een verandering in de maatschappij ontstaat door een verandering van mentaliteit en gedrag in de massa, waardoor de politicus om de nodige steun te vinden bij het volk zijn eigen politieke stellingen zodanig moet wijzigen dat een maatschappijverandering nu officieel mogelijk wordt die inofficieel al voor een groot gedeelte bestond. Voldoende?
Grote bedrijven zoals Philips hanteren bij het nemen van harde maatregelen, massale ontslagen en dergelijke, altijd het argument dat het nodig is om te kunnen blijven concurreren met het buitenland. Is dit zo? En is dit concurrentieprincipe überhaupt wel zo noodzakelijk?
Wanneer u gelooft in een democratische samenleving, dan is het concurrentieprincipe onvermijdelijk. En grote firma's met enorme investeringen zullen dan ook moeten kunnen blijven concurreren. En wanneer zij dus rationeler kunnen produceren, dan is het jammer dat daardoor arbeiders werkeloos worden. Maar vanuit het standpunt van het bedrijf, de instandhouding van een bestaan, macht, kapitaal, werkterrein, is het onvermijdelijk. En ik geloof dat je dus niet de kant uit moet gaan die de Engelse vakbonden zo lang zijn gegaan, de zogenaamde featherbedding, waarbij je dus eigenlijk een hele hoop mensen in een bedrijf weet te houden, terwijl ze niet meer functioneel zijn. De Engelse economie heeft daar de slagen van ervaren. En al geeft men Maggie Thatcher daarvan de schuld, als ik op aarde zou leven, zou ik ook niet met mensen getrouwd willen zijn, zo is het niet. Maar in feite was het een totaal verziekte situatie. Want dat was alleen mogelijk wanneer de bedrijven door subsidies in stand werden gehouden. Maar die subsidies moesten worden getrokken uit belastingen die als de hoge heffingen door de vakbonden bestreden werden. Dat is geen reële benadering. Je kunt geen zwak bedrijf in stand blijven houden vanwege de werkgelegenheid. Dat betekent alleen een verspilling van vele miljarden. Ook de Nederlandse staat heeft daar een bewijs van geleverd. En dan zeg ik dus, zolang u niet uitgaat van een volledig centralistische maatschappij, die u volledig in uw gedrag, werk, leven, uw bestedingspatroon bepaalt, is dit concurrentieprincipe onvermijdelijk en noodzakelijk.
Kunnen de huidige kerncentrales met hun bezwaren niet omgebouwd worden tot kernfusiecentrales? En wat zal dat dan kosten? Of komen er straks geheel nieuwe fusiecentrales en worden de oude misschien afgebroken?
Een kernfusiecentrale kan niet gebouwd worden door het ombouwen van een van de huidige centrales. Daarvoor zijn totaal andere installaties nodig. Het proces zelf moet zich binnen een magnetische fles, een sterk magnetisch veld dus, afspelen, omdat het niet in beroering mag komen met andere materie. En op het ogenblik is de mogelijkheid om dat veilig te doen nog betrekkelijk gering, indien men daaraan grote hoeveelheden energie wil ontlenen. Maar de fusiecentrale komt er en heeft dan onder andere geen schadelijke afvalproducten. Zij kan alle materiaal, wanneer het proces op gang is gekomen, gebruiken. Is dus niet alleen aan de zeer kostbare verwerkte uraniumproducten gebonden. En zal bovendien ruimte minder in beslag nemen in verhouding dan nu de kernsplijtingscentrales. En daarom komt het wel. Maar voorlopig kan dat niet. Je kunt zeker niet nu de splijtingscentrales eventjes ombouwen tot fusiecentrales. Zover is men technisch niet. En zelfs al zou men zover zijn, dan heeft men zodanig andere voorzieningen nodig dat het heel vraagwaardig is of zelfs maar een deel van een oude centrale behouden zou kunnen blijven bij een ombouw. Voldoende?
Hoeveel kerncentrales zijn er nu eigenlijk over de hele wereld in de diverse blokken zoals de Verenigde Staten, Rusland, China, Europa en eventueel ook India, Afrika en Zuid-Amerika?
Alles bij elkaar en alles meetellen, dan schat ik het getal van de nu werkende energieproducerende centrales op 270 en het aantal zogenaamde opwerkingsfabrieken en breederinstallaties op ongeveer 20. Voldoende?
Wat voor toekomst gaat Zuid-Afrika tegemoet?
Mag ik het muzikaal uitdrukken? Pam, 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 pam.
Hoe denkt u dat het conflict tussen Iran en Irak zal aflopen? En hoe zal de relatie tussen van Israël en de Palestijnen zich ontwikkelen?
Twee vragen in één. In het eerste geval moeten we aannemen dat de oorlog op het ogenblik nog blijft voortbestaan. Omdat zeker in Iran, maar voor een deel zelfs ook in Irak, de handhaving van de huidige macht afhankelijk is van de voortduring van de oorlog. Wat betreft de ontwikkeling van de relatie met de Palestijnen, zolang Israël overheerst wordt door orthodoxe groepen, is er geen feitelijk gesprek mogelijk. Pas wanneer men daar tot een veel liberaler opvatting komt en dan bovendien nog bereid is tot een eerlijke benadering, wat ook heel erg moeilijk zal zijn voor politici, is er de mogelijkheid van een gesprek. En als dat gesprek dan door daden van goede wil gevolgd wordt, is een oplossing te vinden. Ik voorzie dit echter in de eerste jaren nog niet.
Zal het herkennen van nuttige medicamenten bij zieken of ziekten anders dan door ervaring of statistische voorspelling nog lang in het schemer van de kwakzalverij vertoeven?
Ik denk dat het steeds minder in de kwakzalverij blijft werken, omdat ongeacht de medisch vaak bestaande grote weerstand tegen de toelating van andere disciplinen en benaderingen dan de hunne en de bekende farmacopée, toch in toenemende mate reeds andere procedures en ook geneesmiddelen als werkzaam worden erkend en vooral door jongere artsen ook veel vaker aan hun patiënten worden voorgeschreven. Een bezwaar hierbij is nog dat de zogenaamde ziekenfondsvoorziening een deel van deze alternatieve middelen niet wenst te vergoeden. Voldoende?
Zijn er veilige middelen, bijvoorbeeld planten of mineralen in de voeding, die de helderziendheidsgevoeligheid bevorderen?
Zover mij bekend niet, maar het kan zijn dat mijn onwetendheid hier schuld is.
Zal de mens nog lang op aarde leven of in een andere gemuteerde vorm?
Wat vindt u lang? Een 5 miljoen jaar haalt u nog wel. Alles bij elkaar, zij het dan inderdaad op den duur gemuteerde vormen. En u bent, als we dus uitgaan van de werkelijk al mensachtige, ongeveer 1 miljoen jaar bezig. Dus u hebt 7 miljoen jaar, nou vind ik een mooie tijd.
Is er leven op Uranus, derde of en vierde dimensie, of zelfs de vijfde?
Als u nou had gezegd op de maan, hè? Maar nee. Wanneer u spreekt over andere dimensies, dan hebt u het niet meer over condities, planeten en omschrijvingen zoals ze in deze dimensie bestaan. Hoogstens kunnen dan bijvoorbeeld Uranus of andere in dat geval krachtcentra zijn of bepaalde totaal andere verschijningsvormen. Zover mij bekend is er dan ook geen bewoning in menselijke zin van dergelijke dimensies. Wel is er een aanwezigheidsmogelijkheid, maar die is weer niet plaatselijk zo makkelijk te bepalen.
Wat was er met de manen?
Ik zeg, manen zijn er inderdaad, ook Uranus heeft er een. Weet u misschien nog niet, maar het is wel zo. En daar zijn inderdaad, maar niet uit dit zonnestelsel afhankelijke levensvormen en tijd neergestreken. Ja. Voldoende.
Volgens Nostradamus zullen er in oktober 86 grote natuurrampen plaatsvinden, onder andere via meteorieten. Hoeveel waarde moet men hieraan hechten?
Wanneer u het hebt over meteorieten, dan geloof ik het niet zo erg. Want de waarschijnlijkheid dat dit gebeurt is ongeveer 1 op 70 miljoen. Wanneer u zegt natuurrampen en u laat daarbij die meteorieten weg, dan kan ik mij wel voorstellen dat dat ten dele waar wordt, omdat we op het ogenblik al te maken hebben met werkingen die vooral in de onderzeese vulkanen plaatsvinden. De eerste uiting daarvan is bij Japan geweest, Het zal verder gaan en ook in de Atlantische Oceaan zijn dergelijke werking te verwachten. Eventueel met uitschieters die verder gaan via het Middellandse Zeebekken. Voldoen?
Is er een remedie tegen de ziekte Pseudopallade van Brox en zo ja welke?
Ik zou het niet weten, ik ben geen medicus.
Is de bolbliksem op korte termijn toepasbaar voor energieleverantie?
Lijkt me moeilijk, omdat het een wervelend veld is dat door zijn statische lading gelijktijdig zijn bolvorm behoudt en zijn bewegingsimpuls ontvangt.
Ik heb geen schriftelijke vragen meer en we hebben nog een paar minuutjes.
Nou, ik wil nog maximaal 3 mondelingen doen, daarna gaan we sluiten.
Kunt u zeggen of bij psychiatrisch ziektebeeld van meervoudige persoonlijkheid, of daar soms ook één of meerdere van die persoonlijkheden entiteiten zouden kunnen zijn?
Die mogelijkheid bestaat inderdaad. Dit is in Engeland onderzocht. Er zijn ongeveer 100 case histories daarover gepubliceerd door medicus, die op grond daarvan door zijn collega, verwerpen is als een idioot. Het is dus inderdaad mogelijk. Maar de deelpersoonlijkheden kunnen ook voortkomen uit innerlijke spanningen en zelfs uit de behoefte om zich af te zetten tegen zijn eigen normaal beeld. Dus ook dat komt voor. Je kunt niet zeggen, bij elke schizoïde persoonlijkheid is er dus altijd een kwestie van een tweede persoonlijkheid die echt is of die geestelijk is. Het kan heel goed uit de mens zelf voortkomen. Zelfs uit een verwarring waardoor je zichzelf niet meer kan oriënteren op zijn eigen ikbeeld. Voldoende? Dat is 1 vraag.
Kunt u een verschil aangeven van een zuivere entiteit, waar we dus eigenlijk de verwachting van hebben dat die aan ons goed overkomt, en een entiteit waar we dus last van kunnen krijgen, omdat die nog niet die hoogte bereikt heeft, die
had. Ja, dat laatste, dat is natuurlijk weer een kwestie, u gaat er even oordelen wat zou moeten. Een ontwikkelingsweg is nu eenmaal een weg die altijd vele fasen omvat, punt 1. Zolang je verder gaat op die weg, is elke fase die je bereikt goed, ook wanneer anderen ze minder goed vinden door de uitingen die eruit voortvloeien. Er zijn dan ook nog tegengestelde richtingen, zodat datgene wat voor u slecht is, voor bepaalde entiteiten vanuit hun bewustwording, waarbij ze dus niet de menselijke vorm overigens kennen, goed is. Noodzakelijk, onvermijdelijk zelfs. Dus als u dat realiseert, dan kunnen we alleen zeggen, voor de mens gelden die entiteiten als goed, die hem in een zekere mate een bevestiging geven van zijn eigen streven, denken en verlangen, en hem daarnaast de mogelijkheid geven tot innerlijke belevingen die inderdaad zijn bewustzijn verruimen. Elke geest die dat niet doet, afremt of de mens confronteert met andere aspecten van zijn bestaan die hij minder aangenaam vindt, wordt dan als slecht of als minder goed of minder gevorderd omschreven. Dit laatste echter alleen vanuit een menselijk oordeel, omdat niemand weet op welke weg de ander zich bevindt, wat de voorgaande fasen zijn en welke status en toestand en stralingsmogelijkheid dus nu bereikt zou moeten zijn. Dat kan niemand zeggen. Oké? Dat is vraag 4 eigenlijk, maar ik zal hem dan nog 1 keer beantwoorden. Dus stelt u die vraag nog en dan schrijven we hem uit.
Ja.
Nou ja, goed.
Kan een transmedium op elk moment in trance gaan, of moet hij daarvoor eerst een soort van afspraak maken met zijn controle?
Afhankelijk van het medium, de controle en de werkwijze. Bij een beheerst medium is het mogelijk om de trance toestand willekeurig, dus op elk ogenblik, te bereiken. Maar de contacten die dan gelegd kunnen worden, kunnen door het medium niet beheerst worden. Dat kan alleen wanneer er dus een soort overeenkomst bestaat, zoals u noemt, met andere entiteiten of ja, via een controle. Is dat voldoende?
Dank u wel.
Dat was hem dan. Ja. Vrienden, misschien heb ik verkeerd geteld, maar je hebt dan toch in ieder geval 3 vragen gehad. We gaan nu eindigen. U kent het, dat is bekende steuntje. Hè? U geeft 3 woorden en aan die kapstok zal ik dan een laatste beschouwing ophangen.
Spiraal.
Vreugde.
Vakantie.
Ja, ik zou zeggen, de vreugde van de vakantie vormt vaak een neergaande spiraal. En laten we dan maar zo beginnen. Eindelijk van de plichten vrij. Werk je harder dan tevoren. Drijf je voort in het vreemde spoor. Zeggend, zo ontspan ik mij. En zo kom je van zorgen vrij. Maar zwaar belast door wat je deed. Terug totdat je plotseling weet. Het werk kan ik nu niet meer aan. Ik moet dus langzaam kranten lezen. Opgaan tot het oud bestaan en in spiraalgang voort gaan draven, voor mijzelf steeds weer graven, de val van vrije tijd, vakantie, sport. Ik trim en doe mijzelf tekort en levend, zo gezond en sterk, heb ik haast geen kracht meer voor mijn werk, maar het denken draait steeds door. En in mij vind ik toch een spoor, waarin herhalend steeds hetzelfde lied, mij toch een nieuw begrijpen biedt. En in mij rijpt de stille vreugd, het geluk, het hervinden van een eeuwigheid, die meer is dan een jeugd of een beheersen van de werkelijkheid. Versmolten met totaliteit, zie ik spiraal van leven staan. En zeg, ach, het leek een wordingsgang. Maar wordingsgang was waan. Eén was altijd dit groot geheel, dat ik eerst nu bewust beschouw. En eerst nu ik niet meer aan en door en met mijzelf bouw, ben ik bevrijd en deel van al. Geen arbeid drijft mij voort en geen vakantiewoede meer die al mijn streven stoort. Ik ben mijzelf, ik blijf mijzelf, ben één met al, ken alle tijd. Ik leef met al wat heeft geleefd of ooit zal leven. Ik ben een deel van eeuwigheid. En dan misschien een laatste kreet nog, een teruggaan naar de mensentaal. Ik heb bereikt. En alle streven was slechts een waan, een ideaal. Maar het aanvaarden wat ik ben, dat heeft mij waarlijk rust gegeven. Zo. Nou vrienden, daar kunt u het mee doen. En als u er niet mee kunt doen, trimt u gezellig. Ik wens u aangename zomermaanden toe. Met veel regen, 's nachts en mooi weer overdag. Ja, om aan uw wensen zoveel mogelijk tegemoet te komen. U krijgt het niet, maar ik wens het u toe. Meen ik u hier vreugde te mogen danken voor de mij verleende aandacht, in de hoop dat mijn antwoorden, althans velen van u, iets hebben kunnen zeggen. Goedenavond.
Zoals u weet is er in juli nooit een bijeenkomst in Amsterdam, maar deze keer, hebt u kunnen lezen, is er ook in augustus geen bijeenkomst. En de bijeenkomst in september wordt gehouden in de zaal van Harmonia. Het adres staat op dit papiertje wat u hebt. Er zijn vanavond niet zoveel mensen als anders. Mocht u mensen tegenkomen die ook de bijeenkomsten bezoeken, wilt u ze dan inlichten en zeggen dat de volgende bijeenkomst of waar die plaatsvindt. Dan wens ik u allemaal een prettige vakantie. En tot dan in september bij Harmonia.